Gemeente, vooraf mag ik u nog het volgende namens de kerkenraad meedelen. Vanavond hoopt om 7 uur dominee Klaassen uit Barneveld voor te gaan. Zondag 12 juli hoopt om 10 uur en om 7 uur kandidaat Korving uit Den Helder voor te gaan. En op 6, 7 en 8 juli is er de vakantiebijbelweek. Verdere gegevens vinden jullie in het contactblad. Tot zover deze afkondigingen vooraf. Alle voornemens staan onder het voorbehoud van Jacobus. Dat is zo de Heere wil en wij leven zullen. Vangen wij nu samen de dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. En van Jezus Christus de Zoon. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen van Psalm 45. Daarvan het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten. En het vijfde, men ziet u blij in statelijke rijen. Van Psalm 45, het vierde en ook het vijfde vers.
Thank you.
deze zondagmorgen, gemeente, horen wij naar de heilige en de heilzame geboden van God. En ons antwoord op het horen van zijn wet is het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. 86, het zesde, naar de wet van God. Maar horen wij vooraf samen naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverige God, dat betekent een heilig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid of geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat betekent niet lichtvaardig, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat, des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Christus, die de wet van God volkomen vervulde, vatte deze 10 geboden samen in het grote gebod, toen hij leerde: gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, en dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. bidden wij met hen voor elkaar. De Heere, bidden gemeente willen we de vakantie Bijbelweek die deze week wordt gehouden, hem ook aanbevelen. Zullen we met hen voor elkaar bidden. Hoge, heilige en heerlijke God. Dat gebed, dat is nodig en dat blijft een leven lang nodig. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat is nodig, Heere, want we hebben een hart. Dat vervreemd is van u. En dat ook in het leven met u zo dikwijls afwijkt van u. En dat maakt ons deze zondagmorgen, als het goed is, toch ook zo verwonderd. Dat u nochtans naar zulke mensen omziet. En dat u deze zondag niet de zwijgende God bent. Gelet op ons hart. Maar dat u de sprekende God wilt zijn. En dat vanwege uw hart. Waarin zo onverklaarbaar die diepe liefde leefde. Om zalig te maken wat verloren was. Heb dank, Heere, dat u ons en onze kinderen hier gebracht hebt. Dat we in de gelegenheid zijn thuis om mee te luisteren, mee te leven, mee te bidden. En geef ons dan een hart. Door uw Heilige Geest. Dat opmerkzaam is. Op uw stem. Gehoorzaam is aan uw stem. Ja, wij bidden vurig, neig ons hart. Dat wil zeggen, buig ons hart, buig het om. En voeg het samen. Leer het dat hartelijke verlangen. Neig ons hart en voeg het samen om u te vrezen. Tot de vrees van uw naam. Heere, zie een gunst op dat jonge hart van boven. Zie ook in gunst op dat oude hart van boven. En geef dat wij van harte in de opening van het woord meekomen. In de verkondiging van dat evangelie. En dat dat voor het eerst of opnieuw die hartelijke overgave leert. Heere, dan weet u wat nodig is. Want u kent en doorgrondt ons hart. U zag ons komen met alles wat in ons is. U ziet ons zitten thuis met alles wat in ons omgaat. Zonden, zorgen. U weet wat er leeft aan vragen. U weet waarmee geworsteld wordt in het verborgen. Goede Heere, voorzie dan toch in alles wat nodig is om in voor- en tegenspot, op hoogten en in diepten, van harte te leven in de vrezen van u, in de hartelijke overgave aan u, aan uw gezalfde, wien te kennen het leven, het eeuwige leven is. En wilt u zo zelf te kunnen wijden, Heere, uw voetstappen onder ons zetten vanmorgen, ons verblijden met uw heerlijke daden, maar doe dat ook alom waar uw getuigenis klinkt deze dag. Onder uw oude volk, bemind om der vaderen wil, het volk waar nog zoveel machtige beloften voor liggen, en de volkeren tot aan de einden van de aarde, ook waar uw gemeente zucht onder het kruis van de vervolging, Heere, zegen uw woord heerlijk en rijk en machtig. Deze dagen zijn vol van rumoer. die ontzaglijke berichten van aardbevingen. Zoveel doden en vermisten tot gevolg. We horen dagelijks van oorlogen. Die harde stemmen klinken van de zogenaamde groten van de aarde. En nu klinkt deze dag die lieflijke stem van het evangelie. Heere, geef toch dat we boven alles uit die stem horen. En te midden van dat alles u alleen zullen overhouden. En dat we hier in de kerk en thuis verbonden zullen ondervinden. Hier wordt de rust geschonken. De schaduw van uw vleugels te betrouwen in dat volkomen werk van uw gezalfde. Heren, we bidden, zegen zo uw woord. Ook als dat deze week, bij de vakantie Bijbelweek, mag uitgaan. We bidden vurig voor de kinderen. Geeft u ze een goede tijd. De jonge mensen, geef ze een goede, gezegende tijd. Denk ook allen die leiding geven, die zich inzetten mogen. Heren, laat het een gelegenheid zijn, waarbij dat zaad van het evangelie ook valt in die jonge harten, om daar te wortelen en vrucht voor te brengen voor u. O Heren, juist voor de jongeren, voor het kind, staan er ook zulke rijke woorden in uw woord. Om u te zoeken als we jong zijn, verbind daaraan dan ook een wonderlijke rijke zegen. En Heere, zo bidden wij. Zie een gunst op ons van boven, op de onzen. In alle omstandigheden van het leven. Zie een gunst daar neer op ons volk, op de volkeren. Zie toch nog neer in ontferming op deze wereld die bloedt uit zoveel wonden. En werk met vaste hand toe, Heere. Naar de dag dat u uw rijk volmaken zult. Zo zijn onze ogen op u geslagen, om hulp en gunst te vragen. Laat uw oog op ons zijn in genade. En doe dat alles niet om onzentwil, maar doe het nog genadig, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen deze morgen uit het eerste koningenboek. Eén Koningen 19. We lezen vanaf vers 9 tot en met het einde. Eén Koningen 19, vers 9 tot het einde. Dat verplaatst ons naar het moment dat de Heere spreekt tot Elia bij de berg Horeb. Elia die met zijn klacht de Heere onder ogen komt. En de Heere die hem daarop duidelijk maakt dat hij voortgaat met zijn werk. Ondanks alle bezwaren van de profeet. En daarna zijn we getuige van de roeping van Elisa als opvolger van Elia. En daar gaat het in de prediking van morgen met name om. De roeping van de profeet Elisa. Maar laten wij samen lezen 1 Koningen 19 vanaf vers 9. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En hij, dat is dus de profeet Elia, en hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heer, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat. En dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen. En hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zei: dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zei tot hem: ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap van de runderen zoot kookte hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf en zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover de lezing van 1 Koningen 19. Tekstwoord voor de woordbediening is met name het 19e vers, gemeente. De daadwerkelijke ontmoeting tussen Elia en Elisa. Vers 19, zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat. Dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen en hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. Tot zover de lezing ook van de tekst voor de woordbediening. Voor we ons onder het woord van de Heere stellen, gemeente, mogen we onze liefdegaven geven. Er zijn de volgende collecten tijdens de dienst. Is de eerste voor het eigen jeugdwerk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst en bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. De collecten kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. En alle collecten worden van harte bij u en bij jou aanbevolen. We zingen ter inleiding op de woordbediening van Psalm 119, daarvan vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, het derde vers en ook het 67e vers. Thank you. Gemeente, staat Elisa niet altijd wat in de schaduw van zijn geestelijke vader en zijn geestelijke leermeester Elia? Elia, jongens en meiden. Die profeet uit het Oude Testament die zo tot de verbeelding spreekt. Hè? Elia, die geweldige krachtfiguur met dat machtige woord, met die radicale boodschap. Ik weet nog dat als kind ik altijd zwaar onder de indruk was, vooral van hem, Elia. Sommige mensen hebben hem de bijnaam gegeven, profeet van het gericht. Begrijpelijk wel. Zijn woord tot Agab, zijn woord tot Israël was een woord op de scherpe snede van het oordeel. Het klinkt bijna ook al door in zijn naam, hè? Elia. Mijn God is de Heere. Elisa, die kreeg van sommigen de bijnaam profeet van de genade. Omdat zijn woorden en zijn daden, let er maar eens op als u de schrift leest, vaak vol zijn van verlossing, van heling, van bevrijding. En het klinkt bijna ook door in zijn naam. Elisa. God is redding. Elisa toch in dat opzicht zeker niet minder dan Elia, een groot profeet in Israël. En gemeente, als we ons dan afvragen wie is deze profeet dan precies geweest, dan krijgen we hier op de akkers rondom het kleine plaatsje Abel Mehola eigenlijk een begin van een antwoord. Wie is deze profeet van de genade? Wie is deze Elisa eigenlijk, deze zoon van Safat? Begin van een antwoord vinden we op die akkers rondom Abel Mehola, waar Elisa op deze dag die wij treffen vanmorgen bezig is te ploegen. Voor we verder gaan, probeer je eens voor te stellen, jonge vriend, probeer je eens in te denken als ouderen, dat jij, dat u in de schoenen van Elisa staat. Het is op het eind van de winter, begin van de lente. Het is een dag, zoals Elisa ze graag heeft als boerenzoon, een prachtige dag, een dag om te ploegen. We denken dat hij ongeveer 25 is geweest. En we denken ook dat hij de zoon van een rijke boer is geweest. Want als je ploegt met 12 span ossen, 12 koppels ossen, dus met 12 ploegen tegelijkertijd, dan moet je wel een behoorlijke boer zijn. Dan moet je wel behoorlijk wat land hebben, zullen we maar zeggen. En daar is Elisa bezig als boerenzoon van om en nabij de 25 jaar, om die akkers rondom Abel Mehola te ploegen met een gezelschap van 11 andere ploegers. En hij zelf leidt de 12e ploeg, zegt de Bijbelschrijver. Dat betekent, hij zal overzicht hebben gehouden over de andere 11 ploegen, terwijl hij bezig is. En dat zal hem in het bloed hebben gezeten, gemeente. Ik stel me voor dat Elisa met vaardige hand recht tevoren trekt over de akkers rondom Abel Mehola. Het was een dag zoals er zoveel in zijn leven waren. Nog een keer, probeert u zich eens in te denken dat u in zijn schoenen staat. Jongens en meiden, probeer je eens voor te stellen dat jij Elisa bent. Want na deze dag zal zijn leven nooit meer hetzelfde zijn. En dat is iets, lijkt me, wat Elisa aan de morgen van die dag toen hij opstond ook niet heeft kunnen vermoeden en ook niet heeft kunnen bevroeden. Want terwijl hij dus bezig is te ploegen, zie je het voor je? Bij de 12e ploeg loopt hij zelf. Terwijl hij bezig is te ploegen, komt daar in de verte een eenzame figuur aangelopen. En die Ja, die kiest zijn route zo laat de Bijbel zien, dat hij eigenlijk naast Elisa komt te lopen. En we begrijpen allemaal over wie het nu gaat. Dat is Elia. We troffen hem aan het begin van de schriftlezing bij de Horeb, de berg Gods. En vanaf dat moment heeft hij een reis van ongeveer 6 weken ondernomen om hier te komen bij Abel Mehola. En we lezen, zo ging hij vandaar, Horeb, en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde, met 12 jukrunderen voor zich heen. En hij was bij het 12e, hij bij de 12e ploeg. En let dan goed op wat Elia doet. Die komt daar aangelopen, die gaat naast Elisa lopen. En wat lezen we dan? En Elia ging over tot hem, tot Elisa, en wierp zijn mantel op hem. Als jij dat nou eens was. Ik zei al, zijn leven zal na deze dag nooit meer hetzelfde zijn. En als iemand daarvan doordrongen is, gemeente, dan is het Elisa zelf wel. Kijk eens, hij laat meteen die ploeg los. Hij laat die ploeg meteen voor wat die is. En zonder enig oponthoud, zonder enige bedenking, laat hij dat span ossen gaan. En dan staat er in de Bijbel eigenlijk zoiets, gemeente, dat duidelijk wordt. En hij verliet ze runderen en hij haastte zich achter Elia aan. Zie het voor je? Het gebeurt in een paar tellen. Elia komt aangelopen, hij werpt zijn mantel over Elisa heen en hij loopt meteen door. Met andere woorden, tijd om na te denken heeft Elisa niet. Tijd om een afweging te maken niet. Gemeente, tijd om iets te overwegen niet. Dat vraagt hij trouwens ook niet. Die bedenktheid, die behoeft hij ook niet. En misschien dat een van de kinderen denkt, ja, wat is dit voor een raar iets? Daar komt Elia aan. Die gooit zijn mantel op Elisa en die loopt door. Elisa laat meteen die ploeg voor wat het is en gaat achter Elia aan. Wat is dit? Waarom doet Elia dat? Waarom doet Elisa dat? En wat gebeurt hier eigenlijk? Ik heb gelezen bij sommige uitleggers, gemeenten, dat ze zeggen, ja, het was het begin van de lente, niet waar? Dus het is misschien wel een beetje warm geweest. En die mantel van Elia, dat is een zwaarharig kleed. Nou, hij heeft het misschien een beetje warm gekregen en gezegd, joh, Elisa, hier, draag jij die mantel eens een tijdje voor mij. Eerlijk is eerlijk, ook die uitleggers denken dan vervolgens wel dat het meer te betekenen heeft achteraf. Maar ze denken toch dat Elia eigenlijk niet meer doet dan Elisa hier voor zich opeisen als een soort bagagedrager. En we zouden vandaag de dag zeggen, Elia roept Elisa als zijn tassendrager. Dat lijkt me toch wel een beetje mager. Ik denk dat hier meer aan de hand is. Maar het is wel goed om te bedenken, gemeente, dat het profetische leven van Elisa, dat het eigenlijk hier zo klein begint. Elisa wordt de leerling van Elia. Dat blijkt straks. Daarmee wordt hij leerling van het woord van God. Want Elia is immers de mond van de Heere tot het volk. Daarmee wordt Elisa dus ook leerling van de God van dat woord. Om straks zelf de mond van de Heere te zijn tot Israël. Maar het begint heel klein, ziet u het? En zo begint het nog. Als God roept tot zijn dienst, dan word je eerst leerling. U weet misschien wel dat ik betrokken ben bij de opleiding van onze aankomende predikanten. En soms komt er een student binnen eerste jaar, eerste week, die van zichzelf eigenlijk vindt dat hij al een volleerde dominee is. Je moet nog 6 jaar studeren, dat is een beetje, ja, dat is lastig genoeg, hè, maar daar zit nou een keer niks anders op, maar eigenlijk kan die het al. Maar dat is niet de weg van de Heere. Eerst leerling worden. En dat is wat hier aan de hand is. Elia werpt die mantel op Elisa, maar dat is niet zomaar een mantel, gemeente. U weet, de mensen toen konden hem op afstand aan die mantel herkennen. En niet alleen als Elia, maar als de profeet des Heren. Dat kom je op meer plaatsen in het Oude Testament tegen. Aan die mantel kon je de profeet herkennen. Als u leest in de profetie van de profeet Zacharia, dan noemt hij in zijn profetie de haren mantel het kleed van de profeten. Wie die mantel zag, die wist, daar komt de profeet Gods aan. Ik herinner nog kort aan die merkwaardige geschiedenis van koning Saul, die gaat dan naar die waarzegster te Endor, niet waar, om incognito die vrouw te raadplegen. Dat is een vrouw die zich met occulte toestanden bezighoudt, hè, die heeft contact met de wereld van de geesten. Dat laten we nu allemaal maar even rusten, maar als die vrouw dan in contact treedt met de wereld van de geesten, dan verschijnt er iemand voor haar geestesoog. En als ze hem beschrijft, dan weet koning Saul meteen over wie het gaat. Meteen. Hij beseft meteen, dat is Samuel. Want die waarzegster die zegt, ik zie een oude man met een mantel bekleed. En dan weet Saul, dat is het kleed der profeten. Trouwens, hij meent, meer is er niet van te noemen, gemeente, nu, maar de laatste in de rij van de oud-testamentische profeten, als ik dat zo zeggen mag, de man die al staat op de grens van Oude Testament en Nieuwe Testament, Johannes de Doper, de man naar het woord van Jezus in de geest en de kracht van Elia, hoe ging hij gekleed? Inderdaad, in een lange harige mantel. Dat kleed werpt Elia over Elisa. Begrijp je het? Hier wordt Elisa geroepen om profeet van God te worden. In plaats van Elia straks. Hij wordt dus ten diepste niet geroepen door Elia persoonlijk, maar hij wordt geroepen door de God van Elia. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. Als jij nou eens in zijn schoenen stond. U. Zo. Weggeroepen. Met je vertrouwde leventje. Zo weggehaald uit je oude bestaan om nu de Heere te dienen. Weggehaald uit je oude leven om zonder uitstel en zonder afstel in zijn weg te gaan. Want dat is het, hè. En dat betekent het wat hier aan de orde is. Als die mantel van Elia valt over de schouders van Elisa, zo onverwacht, zo onvoorzien. Ja, ik sluit niet uit, gemeente, dat Elisa, dat die innerlijk voorbereid is geweest door de Heere. Dat die roeping zou komen, maar dan nog blijft deze roeping, deze uitwendige roeping, zal ik maar zeggen, die blijft heel onvoorziens en onverwachts, nietwaar? Ja, maar nu denkt u misschien, ja maar wacht even, dat gaat hier nu toch zo niet, is het wel? Je kunt wel zeggen van ja, probeer je voor te stellen dat je in zijn schoenen staat, maar dit gaat hier nu zo toch niet gebeuren? Dit is toch een hele bijzondere roeping tot profeet Gods. Wat gaat ons dat aan? Zo gaat dat hier en nu toch niet meer toe, is het wel? U hebt voor een deel gelijk. Dit is een hele bijzondere roeping tot profeet van God. Maar aan de andere kant, gemeente, als die allerhoogste profeet, heb ik het over de Heer Jezus Christus, als die je roept, gaat het dan echt zoveel anders doen dan hier? Maar verwacht u dat ook? En ben jij met die verwachting naar de kerk gekomen vanochtend? Of waren we misschien wel heel snel net om te bedenken en bij onszelf te zeggen, ja maar wacht even, dit is zo'n bijzondere roeping tot profeet, dit heeft niks met mij te maken. Waren we misschien wel zo snel omdat we daar misschien niet zozeer op bedacht zijn, maar wel heel erg voor beducht zijn? Want ja, mijn leven prijsgeven wat me nu zo lief is. Liever is dan de Heere. Even terug naar Elisa. Als God zo zijn hand op hem legt, gemeente. Als die mantel valt. Zit Elisa niet te bidden? Zit hij niet in de Heilige Schrift te lezen? Hij is aan het ploegen. Het is helemaal waar, hè? Dat de Heere eerst en vooral werkt door zijn woord. Het woord dat je leest en het woord, met name ook het woord dat je hoort verkondigen op zondag. Maar het laat wel zien hoe boven bidden en denken God ingrijpen kan. En vaak doet ook. Hè. Verrast het u niet steeds weer, als dat woord van God dat je leest of hoort preken, als dat woord van God met zo'n verrassende kracht niet alleen tot je komt, maar ook in je komt, levend, krachtig. Een zegen die de Heere geeft als je met verwachtingen, met verlangen hem zoekt in zijn woord. Natuurlijk, dat kan ook anders. Hè? De Heere kan je ook aan je haar uit de wereld halen. Niet op aan laten komen. Niet op aan laten komen. Soms merk ik dat mensen, oudere mensen, jonge mensen, dat ze het liefst zo'n bekering hadden als Saulus van Tarsus. Dan weet je het tenminste zeker. Als God je met geweldige kracht loswrikt uit je oude zondaarsleven. En dat noemen we dan een krachtdadige bekering. Bedenk dit, gemeente, elke bekering is krachtdadig. Elke. Maar zo'n, ik ga er even in mee, zo'n Saulusbekering, laat het er alstublieft niet op aankomen. Want ieder die zo'n bekering heeft, heeft achteraf diepe spijt. Dat hij de Heere zo lang heeft laten wachten. En dat hij God zo heeft uitgedaagd en hem getart heeft. En niet veel eerder gehoor gegeven heeft aan zijn liefelijke stem, aan die liefelijke nodiging. Om hem lief te hebben en te vrezen. Maar zo lang het verzet heeft volgehouden, zo lang volhard heeft in het kwaad. Begrijp me goed. Elisa wordt hier niet weggeroepen uit de zonde. Ik ben ervan overtuigd dat Elisa op dit moment dat hij geroepen wordt, dat hij een godvrezende jongeman was. Die de Heere kende en lief had en vreesde. En de Heere roept hem tot een bijzondere dienst. En tot zo'n dienst roept de Heere altijd zonen, gemeente. Wel doet hij dat heel krachtdadig. Als het kleed van Elia hem om de schouders valt, dan begrijpt Elisa meteen wat dat zegt. Het is het kleed van de profeet, het is het kleed van hem die de woorden Gods spreekt. De Heere legt beslag op hem. De Heere neemt hem in beslag. Elisa wordt in beslag genomen door het woord, voor het woord. En dan zeg ik maar, pas op. Want wat klinkt hier vanmorgen? Het profetische woord, zo noemt Petrus het Oude Testament. Calvijn noemde in het verlengde daarvan het evangelie de mantel van Jezus. Maar dat terzijde. Dat profetische woord gaat uit, gemeente. En ik bedoel natuurlijk niet te zeggen, pas op. Dat het je niet in beslag neemt. Zoals die mantel van Elia Elisa in beslag neemt. Maar ik bedoel wel, pas op, dat je niet in ongehoorzaamheid je aan dat woord van de Heere onttrekt. Elisa, jongens en meiden, hij schudt die mantel niet van zich af. Om te denken, ja, je kan maar wat. Het komt er nu sowieso niet uit. Eerst ploegen, eerst het bedrijf, grote boer, prachtige toekomst. Nee. Gehoorzaam komt hij achter Elia aan, zie je het? Die hem die mantel op hem geworpen heeft. En dat is precies de reden waarom de Heer zijn woord op ons legt, gemeente. Ook vandaag. Opdat u, opdat jij achter hem zou gaan. Opdat je hem ter ere zou leven. Opdat je duister zou ontvluchten om te wandelen in het licht. Opdat we niet zouden omkomen vanwege de vloek die we door onze zonde over ons hebben gebracht. Maar vrede vinden en zaligheid vinden. En daarom eist God ons op. En dat is ook de reden dat dat woord zo ontdekkend en zo ontmaskerend is. Want het eerste waar je ogen voor open gaan als dat woord op je hart valt, dat is: Heere, maar ik wil u niet dienen. Alles in mij verzet zich daartegen. Ik sta zelf op het eerste plan en mijn wil staat in het middelpunt. Maar dat is de reden dat dat woord zo ontdekkend en zo ontmaskerend is, gemeente. En dat is ook de reden dat dat woord u en mij als zondaar veroordeelt. Dat is ook nodig. Anders geven wij de dienst aan de zonde en de boze nooit op. En dan hoef je echt niet bij jezelf te denken, ja, er zijn er vandaag maar genoeg die daar niet meer van willen horen. Van de ontdekkende werking van het woord. Als u dat denkt, zit u ernaast. Niemand wil daarvan horen. Uw en mijn hart van huis uit evenmin. En als wij ons er nog in kunnen vermaken. En er wordt scherp gepreekt en we gaan naar huis en we denken, nou, het is weer eens goed gezegd. En dat is vooral eigenlijk wel goed voor die en die vrouw daar en die man daar. Dan heb je er nog niks van begrepen. En ik weet ook wel dat er mensen zijn, ik spreek ze ook wel, die de ontdekking aan de zonde maar een lastige horde vinden. Die moet je nou een keer nemen, een soort zure appel, daar moet je doorheen bijten op de weg naar de verlossing. Maar als je daar bent, dan ben je er in elk geval vanaf. Was het maar zo klein. Maar wij zijn mensen onder de vloek. Dat zeg ik niet, dat zegt de Heilige Geest. Romeinen 3. Die stuk voor stuk verdoemelijk zijn voor God. Het is een ontzaggelijk woord. Maar het is de waarheid van de Heilige Geest. Dat is niet gering. Dat is buitengewoon aangrijpend. Dat is ook buitengewoon pijnlijk en buitengewoon verontmoedigend. Maar de Bijbel zegt dat. Bedenk dat. Oudere, jonge vriend. De Bijbel zegt dat. Omdat we hem zouden aanhangen. De scherpte van de Bijbelse boodschap, dat is de pijlpunt van de liefde. Het is opdat we de dienst aan de zondaar aan zouden geven. Ons zouden verontmoedigen. En bekering zoeken tot God. De Bijbel zegt dat, opdat we het in dat kwaad niet zouden uithouden, niet zouden volhouden. En als in de prediking gezegd wordt, jij kunt als zondaar zoals je bent voor God niet bestaan, dan is dat omdat je vluchten zou tot hem. Bij wie er doen aan is, voor zulke zondaren. Omdat je vluchten zou tot hem, Christus. Die zulke zondaren, die met hun nood en dood tot hem zich ter genezing wenden, hartelijk welkom heet. Maar als een dienaar van het woord, gemeente, hoe hij ook heet en welke status hij ook onder de mensen heeft, als hij dat ontdekkende woord enkel preekt om zijn eigen rechtzinnigheid te demonstreren, om mensen de diepte in te duwen, dan heeft hij voor het aangezicht van God te vrezen. De rechte prediking heeft altijd de spits, wij bidden u van Christus wegen. Het woord van Paulus, hè? Alsof God door ons bad, denk het u in, door de prediking, bid God u, jou. Om zich met God te laten verzoenen. En dat is de Bijbelse boodschap. En ik weet ook al dat veel mensen liever wat anders horen. Maar dat is het woord dat God ons dicteert. Dat is de taal van het profetische woord. En dat woord werpt God uit. Zoals dat kleed van Elia. En die gunst heeft God zijn volk bewezen, zingt een psalm, opdat het altoos hem zou vrezen, volstandig in zijn wegen gaan. We zien het, in gehoorzaamheid achter hem aan. En daarom roept de Heer, jou, u, zoals Elia zijn kleed werpt op Elisa, zo valt het kleed van het woord op ons, om als Elisa, die de kracht van die roeping verstaat en ervaart, te volgen, gehoorzaam. Ontroerend toch? Hij blijft niet staan, hij aarzelt niet, hij overweegt niet dit, hij overweegt niet dat, hij denkt niet bij zichzelf, ja dat gaat heel wat kosten al met al, hè? Hij bedenkt niet wat hij allemaal op moet geven, hij haast zich achter Elia aan. Ziet u dat? Elia, die intussen gewoon is doorgelopen. Dat vind ik ook zo'n treffende trekgemeente in deze gebeurtenis. Hij dwingt Elisa niet. Hè? Elia gaat niet op Elisa instaan praten. Elisa, moet je luisteren. Ik denk dat dit de weg van de Heere met jou is en voor jou is. En zou je niet dit doen en zou je niet dat bedenken? En hij werpt die mantel over Elisa heen en hij loopt gelijk door. Elia laat het aan God over. Hij komt net bij de Horeb vandaan. Daar heeft hij het weer moeten leren. Niet door kracht. Niet in dat vuur, niet in die wind, niet in die aardbeving. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ook in het leven van Elisa. Elisa heeft nog wel een vraag. Dat ik mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u volgen. Begrijpelijke vraag. Hij wil afscheid nemen van zijn ouders. Misschien vindt u het antwoord wat minder begrijpelijk. Elia zegt, ga weer, ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Dat klinkt misschien onbegrijpelijk, maar dat is het niet. Elia bedoelt, hij staat dat Elisa welwillend toe. Hij bedoelt, wat ik je gedaan heb Elisa, mijn mantel op jou geworpen, staat dat niet in de weg? Want Elisa vraagt dat niet, eerst afscheid nemen. Hij vraagt dat niet omdat hij achter wil blijven, of omdat hij aarzelt, of omdat hij de zaak wil ophouden. Nee. Als de zoon die geheel onverwacht wordt weggeroepen, uit het heden, uit het huis, familie, bekenden, wil hij afscheid nemen. Want hij weet in zijn hart, wat de Heere Jezus later zegt, die vader of moeder lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. Hij neemt afscheid. Die bijzondere roeping roept hem uit zijn oude leven. Nog eens, dat was een leven waarin hij de Heere vreesde, Maar de Heer heeft andere gedachten met hem. En hij roept hem eruit weg. Zoals God altijd wegroept uit het oude. Eens voor het eerst. Als God je roept en hij roept je. Roept hij je weg uit je zondeleven. Uit je oude leven. Van de wereld dienen. Jezelf dienen. De duivel dienen. Daar roept God je uit weg. Maar soms ook nadien op allerlei manieren, gemeente. Als de Heer een andere weg met je gaat dan jezelf, ook in het leven met hem, denk. Ik zie jonge mensen zitten. Vraag het je gewoon eens af. Voor zijn aangezicht. Heere, wat hebt u met mijn leven voor? Hoeft allemaal geen dominee te worden of evangelist of zo. Je kan de Heere dienen op zoveel plaatsen. Maar vraag het je eens af. Heere, wat hebt u met mijn leven in uw gedachten? Elisa, ik zei net, hij leed zomaar die ploeg los. Maar het gaat nog verder, hè. Hij verbrandt letterlijk zijn schepen achter zich. Hij verbrandt de ploeg. En op het vuur daarvan bereidt hij een feestmaal. Hij zal de Heere dienen. Mooi, hè? Een feestmaal. Het is hem een vreugde. Zie je het? Het is hem een vreugde om de Heere te dienen. Ik bedoel dat heel eerbiedig, gemeente, maar die mensen daar, Elisa met zijn familie, die zitten niet met lange tanden en sombere gezichten een soort galgenmaal te gebruiken. Het is een feestmaal. De Heere dienen is hem een vreugde. Misschien vind je dat heel verrassend, jonge vriend. Want je hebt misschien wel net gedacht bij jezelf, ja, als God je roept, en God roept je, versta je het ook? Maar als God je roept, ja dan roept hij je weg uit je oude leven. En dat kost toch alles? Dat vraagt toch grote offers? Jawel, jawel, jawel. Maar is dat niet een zaak van veel verdriet dan? Je moet dit inleveren, dat loslaten. Dat wat je heel erg lief is, moet je loslaten. Begin maar bij de zonde. Dat is toch een groot verdriet? Nee, dat is het niet. Ik zeg niet dat het geen pijn doet. Maar het is een grote vreugde. De Heere dienen is een grote vreugde. Wat je allemaal van God niet onthoudt, maar houd dat vast in je hart. God dienen is een geweldige vreugde. Maar je bent misschien nog niet overtuigd. En je denkt, ja, maar heeft die Elisa soms niet door? Hoe gehaat Elia is. Nota bene, we hoorden hem net zelf zeggen tegen de Heere. Uw volk heeft uw verbond verlaten, de altaren afgebroken, alle profeten zijn dood, op één na, dat ben ik. Maar hoe lang nog? Dus die mantel dragen is levensgevaarlijk. Als je die mantel aantrekt, die mantel van Elia, dan ben je eigenlijk vanaf dat moment vogelvrij verklaard. Alle profeten zijn al omgebracht. Maar Elisa kan beter zijn kleed scheuren. In plaats van een feestmaal aanrichten. Zijn prachtige toekomst als rijke boer valt in scherven aan stukken. En hij krijgt er een levensgevaarlijke profetenmantel voor terug. Ja, en toch is het hem. En dat is altijd zoals God roept. Toch is het hem een hartelijke vreugde. Want dan moeten we nog iets bedenken, gemeente. Die mantel van Elia is niet alleen teken van Gods roeping. Maar ook van Gods genade, ook van Gods zorg, ook van Gods bescherming, ook van Gods bewaring. Als God roept, dan verzekert hij tegelijk van alles wat nodig is om in gehoorzaamheid die weg ook te gaan. Want die mantel, dat zagen we al, is een bijzondere mantel. Hè? Het is niet zomaar een jas, maar die mantel staat ook voor Elia's geestelijke nalatenschap. Straks wordt Elia ten hemel opgenomen. Je weet hoe bijzonder dat ging, hè? De vurige wagen, vurige paarden. En dan wordt Elia zomaar naar de heerlijkheid gedragen. En als hij opgenomen wordt, valt zijn mantel op de aarde. En die is voor Elisa. Die mantel waar Elia vlak voor hij weggenomen wordt nog een pad mee maakte in het water. Die mantel, teken en zegel van Gods macht en van Gods kracht en van Gods zorg en van Gods hoede over zijn knecht. Die mantel valt hier op hem. Als de Heere roept, gemeente, voorziet hij in alles wat nodig is om in gehoorzaamheid hem te dienen. En dat is heden niet en niets anders. Zegt u het maar, u die hem van harte lief hebt en dient. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Nee, ik vraag niet of u niet veel kwijtgeraakt bent. Dat kan, dat zal. Maar heeft het je ooit ontbroken aan wat God nodig vond? Ooit ontbroken aan iets nodig om getroost te leven en op zijn tijd ook zalig te sterven? Die mantel is teken van Elisa's roeping, maar tegelijk van Gods zorg en bescherming. Net zoals het woord van God, waardoor Gods geest zondaar roept. Het kleed is waarin je getroost en veilig mag gaan, dat vaste woord. Waardoor de Heere werkt in je leven, spreekt in je leven, troost in je leven, vernieuwt, bekeert, leert. Om hem, de allerhoogste profeet, de Heere Christus, in wie je alles hebt, in wie je alles vindt, in wie je alles geniet, want hij is in dat woord. Hij die het vlees geworden woord is. Gemeente, buigt u. Verlang jij om de Heere te dienen? Achter hem aan. Leef het gebed in je hart. Trek me, Heere, dan zal ik u nalopen. Zie, wat Elisa ten deel valt, dat zal dan ook uw deel zijn. Hij moet gaan. Het verleden gaat in rook op. Maar het is heerlijk om de Heere te dienen, geroepen en getrokken, maar ook geleid en gedragen, gegrepen door en gehuld in het woord van zijn mond en door dat woord verbonden aan hemzelf. Geroepen tot zijn wonderbaar licht. Als de Heere voor het eerst wegroept uit je oude leven, misschien ook wel geroepen tot een bijzondere dienst. Ik had het er net al over. Bijzondere dienst in zijn koninkrijk. Op welke manier dan ook, op welke plaats. Het is een liefdedienst. Je kan de Heer ook dienen in je gezinnen. Als vader en moeder. Of je nu nog klein bent, leer mij, Heere, naar uw wil te handelen. Neig mijn hart tot de vrees van uw naam. Of je al ouder bent. Ik sprak een tijd geleden een oude broeder. Verpleeghuis. De man leeft dicht bij het woord. Ligt dicht bij de Heere. En hij bedoelde dat helemaal niet cru of onverschillig. Maar hij zei, dominee, waarom ben ik er nog? Ik leef hier op 4x4 vierkante meter. Kan mijn stoel bijna niet uitkomen. Zonder hulp. Waar is het nog goed voor? Ik zeg, beste broeder, zolang de Heer je niet wegneemt, is er nog werk te doen. Hem dienen. Misschien wel die man of die vrouw verderop in de gang. Mag je een goede reuk van hem zijn. Misschien voor een van je kinderen. nog of je kleinkinderen. Hem te dienen. Wie de Heere vindt, die vindt het leven. En onder dat kleed van het woord, gemeente, is het zo goed toeven. En onder dat kleed van het woord zul je meer dan eens roemen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Amen. We gaan antwoorden op het woord, gemeente, met een gebed. Het gebed uit Psalm 143, vers 10. Leer mij, let op de eerste persoon enkelvoud. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, vers 10. Heren, het was het gebed na de wet. Maar het zou ook heel goed het gebed kunnen zijn na dit woord. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Want ons hart, Heren, staat in de stand van het verzet. Dat wil eigen wegen gaan. En ontdek ons daaraan. Ook telkens weer en telkens meer. Want arglistig is dat hart. Meer dan enig ding. En daarom neig het en voeg het samen tot de vrees van uw naam door uw Heilige Geest. Om als Elisa. Onder het kleed van het profetische woord. Gehoorzaamheid oefende. Gehoorzaam te gaan waar u wijst om te gaan. Want u te dienen, u lief te hebben, u te vrezen, u te volgen, dat is het leven. En dat geeft hartelijke vreugde in u. Hoe het dan ook gaat en waardoorheen het dan ook moet, Elisa zou nog genoeg meemaken. Als drager van dit kleed. Maar Heer, u hebt voor hem ingestaan, van begin tot einde, want u staat in voor een ieder die u roept en trekt, verlicht en vernieuwt, dan kan het ons aan niets ontbreken. Nou weten wij met David, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. door hoeveel ontbering het soms ook heen gaat. Heere, wil hen die u lief hebben en dienen rijk bemoedigen. Door het woord van deze morgen. Misschien is er zoveel om op te zien en te vrezen. Tegenstanders van buiten, tegenstand van binnen. Onze wankelmoedigheid, onze broze kracht. Geef een rijke bemoediging. Daarin dat vast is, dat u die roept getrouw bent en dat u het ook doet. En geef een ieder die Heere nog van verre staat. Door dit woord heilige zin te krijgen. In het dienen van u. En met het oog op de kerk. Wereldwijd. Met velden die wit zijn om te oogsten, bidden wij, stoot nog arbeiders uit. Om te dienen. Ik wil ook jonge harten, Heere. Verwarmen. Om. Door u onderwezen te mogen dienen in uw koninkrijk. Op welke tijd en op welke plaats en op welke wijze u in uw gedachten hebt. Heb dank voor wat u gaf. Doe genadig verzoening over onze zonden. Blijf nabij, ook het verdere van de dag. En geef ons een uitzien naar de tweede dienst. En zegen hem die dan datzelfde woord weer bedienen mag. Onze ogen zijn op u, Heere. Hoor en verhoor. Zie ons aan. Om hem, uw lieve zoon. Die u altijd hoort. Amen. We zingen nog van 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, dat gold Elisa. En hou het maar dicht tegen je eigen hart aan. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En met het oog op de profeet zingen we zeker ook vers 2. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen. Verstaan op zijn tijd mocht Elisa de mond van de Heere worden. 108, 1 en 2. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.